Je veux l'amour. Je veux l'amour. Warikra, Warikstra, Warikster, Warikra, je veux l'amour.
Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Raymond van het Groene Woud, geboren in 1950, zanger en muzikant. Hij is een muzikale legende in Vlaanderen. Ik zag hem vroeger de Gentse feesten afsluiten op Sint-Jacobs met een concert dat begon om 1 uur 's nachts en duurde tot de zon opkwam. Zijn liedjes zijn iconisch, Vlaanderen boven, liefde voor muziek, twee meisjes, gelukkig zijn. Er zijn verschillende televisieprogramma's naar zijn nummers genoemd. Zijn recentste album, op het moment van mijn bezoek, heette Egoïst. Hij nodigde mij uit in Brugge, in zijn appartement in het centrum van de stad en een van de Brugse rijen. Ik kwam in een woonkamer met een grote vleugelpiano. Er stonden 2 gitaren. Ik zag kunst aan de muren en er stond een boekenkast met wat boeken en foto's erin. Raymond vertelt in ons gesprek hoe zijn moeder hem Winnie de Pooh voorlas en hij haar. Ja. Over de invloed van Gerard Reve op zijn liedjesteksten, over gelukkig zijn en je veux de l'amour, over het vreemde succes van liefde voor muziek in Nederland, over artiesten en hun façade. Deze podcast heeft een eigen website, wimoosterling.be. Daarop vind je de show notes van elke aflevering. Er is een winkeltje van de podcast. Ik deel daar op die site mijn eigen boekentips en je kan daar je e-mailadres doorgeven voor de nieuwsbrief. Als je een boek wil bestellen en het lukt niet via de plaatselijke boekhandel, bestel het dan via de link die je vindt in de show notes op wimoosterling.be. Dat helpt de podcast overleven. En dan nu, veel luisterplezier met de 3 boeken die je moet gelezen hebben volgens Raymond van het Groene Woud.
Als ik de kunsttakken overloop, dan zal ik altijd maar opnieuw toegeven dat ik niet veel te zien heb met de plastische kunsten. Zelfs al ben ik onder de indruk geweest van links en rechts iets. Maar wat ik van kindsbeen binnenkreeg was teksten en muziek. Dus geen wonder. Enthousiasme naar tekst was er eigenlijk eerst. Omdat in het nest van mijn moeder en stiefvader en verder door werd er veel gelezen, werd er zelfs voorgelezen. Winnie de Pooh werd mij met name voorgelezen. Ik denk dat Annie M.G. Schmidt mij ook tot op zekere hoogte werd voorgelezen. Maar ik was zelf nogal gretig om zelf te lezen. En tot jolijt van mijn moeder dan zelf ook voor te lezen. Ze stelde zich als gewillig slachtoffer op.
Jij las voor aan je moeder?
Ja, maar niet tot, geen kilometers lang, hè, maar het is zeker gebeurd.
Ja, als kindje, ja.
Ja, dat klopt. En dan heb ik ook dat typische gehad met literatuur, dat ik er soms geweldig veel aan had, om eigenschappen die ik in mijzelf ontwaarde en waarvan ik bang was dat ze ziekelijk waren of negatief, om te zien dat dat niet van mij alleen was. ik besefte dan ook stilletjes aan. Nee, later pas. Ik heb ook wel beseft dat artiesten ook enorm goed kunnen dienen om je gerust te stellen dat niets menselijks ons vreemd is.
Ja. Dat je niet de enige
Ze geven dan plaats en ze kunnen er woorden aan geven. Want soms heb je ook iets in jezelf dat je niet 1, 2, 3 zou kunnen gaan vertellen wat het precies is. Maar plots zie je het staan in heldere bewoordingen. Dus heb ik heel veel aan boeken gehad. Het enige waarin ik dan begon te verschillen van mensen waarvan ik dan lees, wat neem je mee op reis? Op vakantie, en dan noemen ze 14 boeken. Dat is juist helemaal weggeëpt. Ik denk eigenlijk dat ik in grote mate bevredigd ben. Dat ik niet mijn geweten wordt niet belast met het idee dat ik vrijwel niet meer lees.
Het is gestopt, echt.
Maar gestopt is te veel gezegd. Maar het kost me veel moeite. En dan weet ik dat deels aan rusteloosheid en deels aan het stijgende onvermogen om lang te lezen.
Om focus. Om...
Ja, en natuurlijk, als je veel binnen hebt gehad, relatief veel binnen hebt gehad, dan heb je wel ook vaak van, ja, dat is goed geprobeerd, maar daar ga ik niet op verder gaan.
De lat ligt hoog, ja.
Ik heb me ook wel vergist daarin.
Hoezo?
Met nogal vroeg te zeggen, ja, dat is mijn ding niet.
Wat liet dat
hier? Ja, en met name met het boek Under the Volcano ben ik beginnen lezen en dacht ik, ja, dat doet me wat. Beschrijving 1, beschrijving 2, beschrijving 3. Daar had ik sowieso van, dat is mijn ding niet. Dan ben ik puur toevallig aan een nawoord geraakt. En dat nawoord bestond uit het pleidooi van de schrijver ten opzichte van de uitgever om het boek helemaal te laten wat het is. Dus het manuscript te laten wat het is. En een uitleg te geven waarom die passages zo uitgebreid zijn van beschrijving.
Ja, ja.
En dat was zo goed geschreven dat ik dacht, oké, voor jou ga ik het geduld opbrengen om die ellenlange beschrijvingen erbij te nemen. En effectief, eenmaal daarin gerold, vond ik dat hij gelijk had.
Dat klopt, dat nodig was of zo.
Ja, hij vond het nodig om te beginnen. En ik zeg het, omdat hij zo goed schreef waarom het moest, dacht ik, kan ik je ophouden met zo hup, hup, hup te doen. En dan eventueel af te schrijven.
Zo grappig dat een brief aan de uitgever je dan...
Ja, echt. Wonderlijk toeval, dat zal altijd bestaan.
En hoe oud was je toen? Is dat lang geleden?
Dat is niet super lang geleden, maar alleen dan bedoel ik toch wel makkelijk 20 jaar, hoor.
Oké. Ja.
Maar als je het hebt over, betekent het veel voor jou lezen, dan denk ik aan het feit dat het zoveel betekende voor mij, vanaf pakweg mijn zesde tot een eind mijn twintiger jaren. Ja. Schatting. Niet dat ik daarna resoluut stopte, maar die gevoelens van, oef, ik ben niet krankzinnig. dat met name ook een boek van Marquise de Sade, waarin zo vrolijk wordt gespeeld met libertijnse gedachten, om het maar braaf te zeggen. Ik dacht eigenlijk dat er humor mee gemoeid was van de schrijver uit. Ik heb pas later vernomen, als ik het mag geloven, door biografie over hem, dat hij toch wel echt wreed van aard was en de uitvoering soms niet achterwege liet.
Dat hij het meende.
Terwijl ik vind wreedheden natuurlijk zeer leuk voor de verbeelding. Enfin, natuurlijk, het is wat het is. Maar ik heb, ik heb toch genoeg respect voor de menemens. En ik heb ook nooit gezocht naar een relatie waarin dat gretig werd aangemoedigd.
Ja, ja, begrijp ik.
Afdwalen is weer de kunst.
Oké, we gaan eens kijken. Welke drie boeken je gekozen hebt? Je eerste boek, denk ik, heb je al genoemd. Wat is je eerste boek?
Het eerste boek wat ik graag vermeld is Winnie de Pooh. Het werd, zoals ik al aangaf, in den beginne voorgelezen door mijn moeder. En ik was echt wel in de wolken met het plot van elk hoofdstuk en met hoe de figuren tot leven komen tijdens het voorlezen. En mijn conclusie achteraf, keer op keer, is dat de psychologie van dat boek, ik vind dat meesterlijk. Ik heb natuurlijk de neiging om te zeggen, daar ben ik niet alleen in, maar dat klinkt nogal defensief. Ik kan ook voor mijn eigen rekening gewoon zeggen, ik vind het meesterlijk van psychologische inzichten. Vooral dat aspect gewichtigdoenerij van de mens wordt op fantastische manier weergegeven.
En kan je eens uitleggen, dat psychologische, wat dat is dat gewichtig doen? Want ik weet niet, kan me
er
niet
zijn twee figuren in, uil en konijn, die geleerd zijn. En dat wordt door de aanpak van de schrijver redelijk schoon in het belachelijke getrokken. Ja, daardoor was ik klaar voor een heel stuk van mijn leven, want ik heb het ook altijd herkend, gewichtigdoenerij. En ik heb er van binnen altijd mee moeten lachen. Allee, mee te lachen of mijn hoofd schudden. Dat aspect is wel sterk. De figuur Winnie de Pooh wordt heel positief voorgesteld eigenlijk. Hè. Die krijgt de kans om af en toe van zichzelf te zeggen, ja, ik weet dat ik maar een domme beer ben, maar ik dacht nogthans dat als je het zo doet, dat misschien opgelost is. Enfin, hij krijgt de helder rol door vaak oplossing te bieden in problemen die niet opgelost geraken door anderen, ook niet door de gewichtigdoeners. En hij mag de rol spelen van dromerige hedonist. Want dat is ook een aspect dat erin voorkomt. En wat in onze familie, waar vaak naar gerefereerd werd, er is het aspect dat zijn klok van Winnie de Pooh, mm-hmm, bij hem in zijn hol, dat is stilgevallen op 22:55. En niet elk hoofdstuk hoor, maar af en toe komt het fenomeen terug dat Winnie, die vaak trek heeft in het een hapje van het een of ander, soms opkijkt en zegt, tjee, het is al 22:55, tijd voor een hapje van het een of ander. En onze familie was wel hedonistisch ingesteld qua hapjes en drankjes. En dat werd een gevleugelde uitdrukking.
Ja. Ja. En dus jouw moeder heeft dat het boek voorgelezen voor jou?
Ja, vrijwel geheel, denk ik.
En jij dan voor haar?
Ja, dat kwam dan terug. En dan. Ja. Maar het leefde ook enorm in de familie.
Ja.
De figuren.
Ja.
Er is ook de klager in dat boek, die het nooit ziet zitten. Ja, dat vind je ook terug in het dagelijks leven. Er is ook de angst wordt ook weergegeven door een kleine vark, een biggetje. De moederlijkheid, de bezorgde moederlijkheid wordt weergegeven. De stoerheid wordt weergegeven door een zekere tijgertje.
Mm-hmm.
Die lustte alles, zegt hij dan bij kennismaking. Dan het eerste wat hij eet, krijgt hij niet binnen. Ze lusten alles behalve dat ene. Dan komt er nog een behalve en nog een behalve. Allee, het is veel amusement wat mij betreft.
Ja. Wanneer ben je dan zelf beginnen lezen eigenlijk? Je zei vanaf je 6 jaar, maar was dat heb je dan meteen veel
gelezen?
Ik
denk, je kunt ook maar een beetje deftig schrijven vanaf je 7e. Hè? Het zal ook vanaf daar ongeveer begonnen zijn.
En veel? Als in van, was je lezer snel? Ja.
Of het veel is, kan ik eigenlijk niet meer. In mijn tienerjaren heb ik veel gelezen. Tegen de verveling onder meer. Ook omdat het vanzelf ging. Want dat is het verschil, hè. Dat moeilijk focussen wanneer je oud bent. En vrijwel gedachteloos. Altijd maar naar de bibliotheek gaan. Boeken meenemen waarvan je geen benul hebt wat het gaat worden. Dat staat wel bij dat het voor mijn leeftijd is, hè. Daar mikt je dan ook op.
Ja.
Maar die jongensavonturen, daar herinner ik mij geen letter meer van. Ah, ik heb ook nog, ik zou het vergeten, die hele reeks van Karel meegelezen. Winnetou, Old Shatterhand. Maar dat telt niet mee bij de eindrekening.
Hoezo, waarom zeg je dat?
Omdat dat was leuk om te lezen, maar dat had niet die hete aha-erlebnis.
Ja. Die andere boeken wel hadden, die echt
iets meegeven. Ja, Winnie de Pooh had dat. Ja. Winnie de Pooh had dat. En nog enkele andere boeken die de revue zullen passeren.
Ja, oké. En je zei tegen de verveling? Het lezen tegen de verveling? Was
ja,
dat dan?
Ik was enig kind. En ik kon de hele tijd met een treintje spelen. En ik was ook nogal geïsoleerd vanwege mijn Hollands zijn in Antwerpen. En dat thuiszitten, dat was niet zo onlogisch dat dat ingevuld werd met lezen.
Ja.
Te meer dat ik het meestal graag deed.
Ja, het was ook gezelschap.
Ik was zelfs toen las ik nog boeken uit die ik maar matig vond.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En was jouw thuis een leesomgeving? Want ja, je zegt, je moet er als je voort. Ik neem aan dat dat gestimuleerd werd.
Het was bij mijn thuis heus wel een leesomgeving. Mijn moeder las boeken. Mijn stiefvader regelmatig ook. Las ook tijdschriften. en dagbladen, maar die willen wel politiek op de hoogte zijn. Ja. Dat had ik helemaal niet. Nee, maar de avonden, de tv deed maar zijn intrede in mijn tienertijd. En daar werd zo heel netjes over gewaakt. We gaan niet zomaar tv kijken. Er werd zo geduid in een krant of weekblad wat wel interessant zou kunnen zijn. En dat was dan in zwart-wit. En dat bleven avonden met verlichting in de living en een pot thee. En zolang ik geen dwarse puber werd, zat ik ook in de living. En zat ik, ja, heel vaak te lezen.
Ja, ja. En dat exemplaar van Winnie de Pooh, van als kind, heb je dat?
Nee, dat door mijn vele verhuizingen en achterlatingen is het er niet meer bij. Ja. Okay.
Want er was ook toch een teddybeer of zo?
Ik had ook een teddybeer die uiteraard de naam Winnie had.
Die ook Winnie de Pooh? Of niet?
Het was Winnie. Hij moest het, dat scenario kon niet opnieuw gedaan worden. Maar het was een knuffeldier. En knuffeldier is het juiste woord.
Ja, ja.
Ermee naar bed gaan, tegen mijn gezicht houden. En verhalen verzinnen. Kijken naar de... Ik vond hem geweldige glazen ogen hebben. Ik zag er alle mimiek in die ik mij kon toewensen. Dus ik bedacht, dat kwam vanzelf, een soort hele tijd scenario's bouwen waarbij het zeer grappig werd. En ik soms echt moest lachen, omdat ik dan ook dat smoeltje zag van die knuffelbeer.
Ja, dus Winnie was een soort personage in de verhalen die je zelf maakte.
Ja, ja.
Ja. Ja. Dus je was iemand die wel snel verhalen bedacht al, heel al...
Ja, kleine scenario's. Ja, daar kan ik me niet echt mee voor de geest halen. Ik weet alleen dat ik dat deed.
Ja, ja.
En dat ik het zelf bijna durf raar vinden dat ik soms een slappe lach had van wat zich ontwikkeld had.
Je eigen verhaal.
Ja. Ik denk zoals striptekenaars zich naar iets toe kunnen werken met een pointe.
Ja, ja. Oké. Goed, jouw eerste boek, Winnie de Pooh. Ik weet niet wie het geschreven heeft.
Milne.
Ah ja, E.E. Milne.
A. Punt, A. Punt, we waren het niet. Het blijkt dat hij zich ook baseerde op het rijden en zeilen van zijn opgroeiend zoontje, die een nest knuffeldieren had. Hij heeft eigenlijk de figuur van zijn zoon gebruikt als de jongen die in het boek voorkomt en die knuffeldieren tot leven gebracht. Met zijn eigen psychologische benadering. Ja,
ah, ja, oké. Okay. Voilà. E.E. Milne. Met,
super populair in Engeland en Nederland, minder in Vlaanderen. Er is een toets van vertedering en oh wat schattig, waarin hier niet meegedaan wordt. Dat voel ik wel.
Waar zeg je dan nu? Ik zal het niet bij niemand.
Vertedering.
Bij Winnie de Pooh?
Bij het lezen en bespreken. Ja, ik heb gemerkt dat dat hier niet zo binnenkomt.
Dat het niet zo werkt hier of zo?
Ja, dat werkt minder.
Heb je daar verklaring voor?
Nee. Ik weet niet waar het in zit. Hmm. Ik kan blijven zoeken. Ik ga niet zoeken.
Oké, dat was jouw eerste boek. Wat is jouw tweede boek?
Het tweede boek heet L'étranger, is geschreven door Albert Camus. Mm-hmm. En daarin kan ik eigenlijk niet zo ver gaan, vrees ik. Ik kan alleen de anekdote vertellen, en die telt wel voor mij hoor, dat L'étranger een te bespreken boek was op het Atheneum van Bergen bij de leraar Frans. Het was ook in het Frans dat ik het las. En het boek begint met aujourd'hui maman est morte, punt. Ou peut-être hier, punt. En ik dacht, wauw, ik vond dat zo fantastisch. Waarom? Ik heb me vannacht nog liggen afvragen. Moeilijk te verwoorden. Het nonchalante, het klinkt als iets schandelijks. Je moeder is gestorven en je weet niet of het vandaag of gisteren was. Dat vond ik zo fantastisch. Die aanpak. Dat terwijl de leraar eigenlijk van zichzelf en van ons eiste dat er het regeltje per regeltje besproken werd, ongeveer, zat ik eigenlijk, was ik direct vertrokken met het helemaal te lezen. Dus terwijl ze nog aan regel 18 zaten, zat ik aan bladzijde 42. De stijl is dus mijn pakkie aan. Anders kan ik niet zo gebiologeerd zijn van het willen voortlezen. En er is een toon in dat boek die mij enorm raakte. Er is ook een zin in die mij ook veel zei. Tout cela ne veut rien dire.
Tout cela ne veut rien dire.
Al deze dingen
betekenen niks.
Ja.
Ja.
Dat is geen cynisme hoor. Dat is scepticisme. Ook handelend over wat mensen zeggen en wat ze doen. En natuurlijk zeker op wat ze zeggen. Want daar kunnen we vaak op zeggen. Tout cela ne veut rien dire.
Ja.
Uit dat boek, in de versie van de school, was nogthans een heel stuk weggesneden, zeg maar gecastreerd.
Hoezo?
Ja, alle suggestieve passages over relatie tussen man en vrouw waren eruit weggeknipt. Maar dat wist ik helemaal niet. En ter ere van het boek, ik heb geen moment gedacht, wat markeert er hier? Ik was in de ban.
Ja, ja. Ja.
En van Camus ben ik later ook blijven lezen, links en rechts, en opletten op wat hij te vertellen had, los van zijn schrijverij. En ik ben gewoon een fan van zijn denken en spreken en formuleren.
En ik stel een moeilijke vraag hoor, maar zo, wat is dat dan, die stijl of die manier van formuleren?
Ja, maar dan moet ik passen. Ja. Nee, dan moet ik echt passen.
Ik weet ook niet hoe ik het zo moet zeggen.
Ik heb die symbolische zinnen van aujourd'hui, maman est morte, peut-être hier. En dan zo, je voelt de afstandelijkheid waarmee hij de dingen beschrijft. Maar ik vind het wel knap, zit ik nu uit te vissen, dat hij genoeg betrokken is op dat je niet zou willen stoppen met lezen. En dat combineert met een soort tja-puntje.
Ja. Ja, want die eerste twee zinnen waar je van sprak, korte zinnetjes, is meteen een soort een ongebruikelijke afstand, hè, in opzicht van dan het moment van de dood van zijn
moeder. Ja, dus...
Die afstand, ja, dat is een beetje...
Hij is er niet.
Ja.
Zo, hij speelt daar blijkbaar goed mee. Maar nu ben ik echt... uit mijn duim uitzuigen, omdat er een vraag is en een antwoord nodig is.
Sorry voor de vraag.
Ja, ja, ja. Ja, maar ja, dat zal altijd zo zijn als iets voor jou het nec plus ultra is of geniaal, dan ga je nooit kunnen zeggen waarin het juist zit. Het gaat altijd eindigen op woorden schieten tekort.
Ja.
Op middelmatige dingen kun je wel zo makkelijker duiden. Allee, wat voor jou middelmatig is, uit respect voor de rest.
Voor de rest, ja, snap ik. Ik had toch nog wat vragen. Hè? Identificatie, als we iets goed vinden, je hebt dat zelf ook al gezegd, als we iets goed vinden, gaat het vaak om een soort identificatie met de hoofdpersoon?
Ja, dat... Dat is juist. En ik denk dat de toon die de schrijver hanteert, dat het een toon was waarvoor ik tot dan toe nog bang was. Zo van, dat ik zal misschien... nu is het gissen, hè. Misschien vond ik tot dan toe dat je menselijk verplicht was betrokkenheid te hebben. En dat ik daar zag... dat je tegenover jezelf mag toegeven dat je de dingen wel ziet gebeuren, maar dat je er niet in toe staat bent daarover sentimenteel te gaan doen of de gevoelige uit te hangen. Dat heb je ook met Lou Reed. Zogenaamd onverschillig zijn. Maar ik vind dat dat altijd die suggestie geeft van aan de buitenkant koud blijven om die onverdraaglijke hitte van binnen niet te moeten prijsgeven. Ik doe mijn best, hè, Wim.
Ja, mag ik even naar jouw muziek gaan? Jouw album, op het moment dat we met elkaar spreken, jouw recentste album, Egoïst.
Ja.
Daarin zing je.
Ik ja, even lezen. Maar nu zit je raak, want ja.
Wat, nu ben ik?
Nu zit je raak.
Ja, ja.
Want dat is... Voor mijn part kun je dat Camus noemen.
Ja.
Ik ben een egoïst, er is geen schaamte. Ja. Ik ben een egoïst, er is geen spijt. En er is ook geen trots. Wat zou dat baten? Zoals de rechter zegt, het is een feit. Ja, dat is pretentieus van mij, maar het had erin kunnen staan.
Wel, ja. En het lijkt
en natuurlijk
exact
ook,
dat, hè?
En natuurlijk dan ook de toevoeging egoïsme, altruïsme, zeg mij. Waar is het onderscheid?
Ja. Want dat is een beetje wat er in dat boek gebeurt, zo precies. Dat lijkt daar goed op dat
ik denk dat hij van alles, door van alles omgeboeld wordt, maar dat hij per se... Als er iets moet gezegd worden, dan liever zegt, kijk, dat gebeurt er. Allee, probeer het gewoon bij de feiten te houden.
Ja. Ja. Wat je zei van die onverdraaglijke hitte, ik ga nog... Een ander nummer, ook van jouw plaat. In Stem en Schouders, hè, ja, zing je over iemand die het geweldig vindt om vrijgezel te zijn, maar meteen aansluitend zingt, ik mis je stem, ja, ik mis je schouders.
Dat is zelfspot.
Okay.
Dat vind ik niet terug bij
Dat is iets anders, oké. Okay. Ja. Ja, okay. Ja. Wat ik... mij afvraag, en dat ligt daar ook dichtbij, is, en dat is iets waar ik altijd sinds ik... ik heb jou eerst op de Gentse feesten zien optreden, vroeger. En toen al was jij zo, ook mijn onkel, waardoor ik jou leerde kennen, die zag, jij was eigenlijk de figuur die een beetje was zoals de Gentenaars, namelijk de rebel... die geen enkel moreel oordeel van buitenaf aanvaarde. Ik overdrijf een beetje. Zo, ja. Niet Dieu, niet maître. Dat was jij.
Het is raar om over jezelf te moeten spreken in termen van bevestiging of ontkenning.
Sorry daarvoor.
Ja, ja. Maar ik heb wel iets wat vanaf mijn jeugd... parten kon spelen en heeft gespeeld. Ik ben niet geïntimideerd door autoriteit zonder meer. Ik onderken pas een autoriteit als iemand een sterke persoonlijkheid heeft, maar niet als hij zich wil gaan beroepen op zijn officiële status maatschappelijk.
Uniform, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Of medaille. Of diploma. Ja. Dat heeft me wel tijd gekost ook. Om te beseffen dat dat eigenlijk niks wil zeggen, dat diploma.
En maar, is dat iets wat zo...
Dat komt ook dat terug, dat... ik heb mijn eigen zintuigen is dan zo. Hè. En die emo kan wel opkomen in al zijn gedaantes. Dan vind ik dat wel tof om à la Camus, à la Lauriet, gewoon pseudo-koud te signaleren. Het is dat.
Zeg dat nog eens, sorry.
Ik vind het natuurlijk wel tof om à la... Lauriet à la Camus, ja? Zo droog mogelijk weer te geven hoe de zaken verlopen, zonder daar emo aan toe te voegen. Natuurlijk spreek ik mezelf in zekere zin tegen, want ik heb ook Gelukkig zijn geschreven en Je veux l'amour gecoverd. Maar dat is typisch. Je veux l'amour heb ik moeten coveren, omdat ik dat zelf niet ga uitdokteren, zoiets.
Omdat het
qua scenario, ja,
te liefdevol is.
Hoe heet dat dan? Te emo.
Emo, ja. Ja.
En dat liedje Gelukkig zijn, ik was daar gegeneerd over. Ik zat in een diep dal, bleek in staat op die leeftijd om zo botweg te krijten. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. En toen ik dat daarna... mee had in een zak liedjes die ik presenteerde aan een producer, durf ik dan niet echt zingen, maar op den duur zei ik, ja, ik heb hier iets waar ik een beetje voor geneer, maar misschien moet ik het toch eens spelen. Ja, zegt hem. En dan vond hij dat het beste lied op dat moment. En dan dacht ik, ah ja, zo zit het. Maar ja, ik ben daar niet op gaan zoeken verder, hè, van hoe kan ik zo emo mogelijk zijn om toch maar te scoren. Mijn aard zegt wel Normaal gesproken is mijn aard anders. Liever, ja, binnenvetter ook. Hè. Dus door binnenvetter te zijn, verwerkt je meestal dan de emotie en doet je er pseudo onthecht.
Ja, je doet alsof je alsof ja. afstand is of ja, zoiets.
Je signaleert alleen maar je dikt het niet aan.
Ja, ja. 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 Ik had zelf... toen ik zo zelf L'Étranger las, had ik opgeschreven van mezelf, Meursault, dat is de hoofdpersoon, hè, lijkt wel een toeschouwer van, dat is een beetje wat nu, lijkt wel een toeschouwer van zijn eigen leven en van zijn eigen proces, alsof hij er niet veel meer mee te maken heeft, alsof zijn gevoel tekortschiet voor het echte leven, voor de reële impact van zijn daden.
Ik vind dat zeer mooi geformuleerd. Ik had mij de moeite kunnen besparen om uit te leggen waarom ik het boek goed vind. Ja, absoluut volmondig ja. Maar ik voel juist daarin de breekbaarheid en de gevoeligheid van de auteur.
Ja.
Door ja. nee te zeggen daarop.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik had dat nooit bedacht, dus ik vind dat heel interessant dat je dat zegt. Nee. Dat is dat wat ik zelf voelde, dat daar toch nog iets onder zit.
Ah, wel, dat heb ik dus ook, precies. Allez, precies. Ik heb dat dus ook met Lou Reed. Ik hoor hem zingen. Het is zogezegd ijzig. Maar ik interpreteer het als, die gast is super kwetsbaar. En dat is zijn manier... Dat zijn verdedigingsmechanismen.
Voilà. Ja. Het tweede boek was L'Étranger van Albert Camus. En je hebt dan heel veel andere dingen van hem ook gelezen, heb je verteld. Hè?
Ja, zo losse flodders. Ik had ook De Pest gelezen, waarvoor hij eigenlijk zijn Nobelprijs kreeg. En dan zat ik weer te grinniken. Ze geven eigenlijk toch altijd maar een prijs aan het braafste. Dat is zo het meest bond zonder naam dat hij geschreven heeft, zonder dat het bond zonder naam is. Nou, dan denk ik, dat heb je ook met films trouwens. Je hebt die gruwelijke films van de broers Dardenne, maar dat gaat over marginale mensen en dan zitten de juryleden zo te zeggen, ja, dat is toch erg eigenlijk, hè. En dan krijgt hij dan een prijs, terwijl ik mij... Enfin, nu ben ik weer
kwaad
aan het spuien. Maar, en eigenlijk ook weer fameus aan het afdwalen.
Maar, want het is interessant omdat je natuurlijk van gelukkig zijn sprak.
Hè, ja.
Wat dan ook echt een grote hit wordt. En wat je dan zelf ook niet aanvoelt als een nummer, daar wil ik mee naar buiten komen. Dus, enfin,
allee, dat was verlegenheid, hè?
Ja, maar die
Dat is je blootgeven.
Ja.
Eigenlijk is je blootgeven en dan super gegeneerd zijn.
Maar het is ook een soort...
Zegt jij maar
eens. Braafheid is het woord niet, maar in die emo zit misschien ook een soort... Is dat niet een beetje waar je voor geneert dan voor de braafheid van de emo of zoiets? Voor
de braafheid? Of?
Braafheid, ja.
Nee, de openwonde situatie.
Ja, okay.
Naar andere mensen toe. Wat eigenlijk mijn pakkie aan dan is, en dan weer terug naar Camus en Lou Reed... Dat is dat liedje dat ik bijna niet durf spelen. Omdat ik dat... Ik verwacht niet veel van het publiek op dat moment. Ik heb dat liedje met zeer korte tekst. Onverschilligheid is wat mij tart. Doelloosheid hangt boven mij en elke dag is een dag zonder meer, zonder meer. En, dan weet ik wel... Toevallig waren er twee mensen die naar de studio kwamen toen dat af was... En die daarvoor openstaan en die dat dan fameus vinden. Maar ik heb het heus wel eens uitgevoerd bij optredens en dan voel ik dat de mensen zo... Ja, dat is... De applausmeter slaat, zit dan niet in het rood. Dat is met egoïst voer ik nu ook af en toe uit. Bijna met satanisch plezier. Omdat ik
het nummer.
Door... Ja. Het al gemerkt heb dat het zo is. En dan is het gewoon opnieuw nog eens zo. Dat de mensen zo... het is interpretatie natuurlijk. Hè? De interpretatie luidt dat de mensen zich met zichzelf geen raad weten. Als ze dat op hun afkrijgen.
Ja. Maar je blijft het spelen.
Ja, maar daarin ben ik geen koppigaard, hoor. Het is omdat het vers van de pers is dat ik het zo niet kan laten. Maar ik ben ook geen masochist die kikt op gebrek aan respons heel de tijd.
Goed. Camus, L'étranger. Wat is jouw derde boek?
Het derde boek is van Gerard Reven.
Dat ligt hier?
Ja. En het heet Bezorgde Ouders.
Ja, ik ken dit niet. Nee, vertel. Dus je kijkt nu echt zo van, jij, ja. Kende jij dit niet? Ik ken dit niet.
Nee, maar ik vermoed in jou iemand die zeer veel gelezen heeft, dus keek ik toch wel even op.
Ik heb ook zeer veel niet gelezen.
Ja, dat gaat iedereen moeten toegeven.
Vertel, wat is het voor iets?
Het is een 24-uren cyclus. Het doet tekort aan het boek als ik het zo ga beschrijven, maar ik ga het toch zo doen. Door de drank en door zelfbevrediging en door oeverloos gedachtenstroom te volgen, komt er zeer weinig in huis van actie.
Zeer poëtisch gezegd, maar eigenlijk...
Ja, maar ik vind dat... Ik herken mijn eigen leven erin, maar niet zo uitgepuurd, hoor. Ik ben geen alcoholist in die mate. Ik drink gewoon s'avonds mijn glaasje wijn. Uh-huh. Het belemmert me niet om te werken. Het is eigenlijk een fantastische weergave van wat er aan grijsheid en banaliteit, geef het maar toe mensen, zit in je dagelijks leven. Maar dan nog met die zware handrem van... eerst misschien nog een glas wijn. Hmm. Vanaf ochtends, hè.
Vanaf ochtends, ja.
Ja. En dan weer een fantasie die uitmondt in... toch nog even actief zelf bevredigen. En ongelooflijk veel fantasmen. Ja. Met blonde knapen, zwarte knapen. Ja, het is homo-literatuur ook. Maar niet rozig, hè. Heftig. Ja. SM, eigenlijk.
En het is echt... Oké, okay. En hoe ben je bij dit boek gekomen, weet je?
Ik was sowieso al even fan. Vanwege zijn stijl. Ik heb ook geërfd van zijn stijl, door zoveel te lezen.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, flauwe, makkelijke, het komt nooit goed. Het komt nooit goed, hè. Het zijn vier woorden.
Bedoel je dan zo de eenvoud van wat we doen?
Nee. Ja, maar ja, dat is moeilijk, hè.
Ja,
ik ga iets lezen waar ik toevallig tegenkom.
Oké, een boek?
Alles was mogelijk, meende Treger. Dat is de hoofdpersoon, hè. Maar het kon ook zijn dat hij te veel achter alles zocht. Waar ging het eigenlijk om? Hij zocht toch de ontmoeting met een bepaald soort jongen van een bepaalde afkomst, ten einde die mede te nemen naar zijn woning, met de bedoeling die jongen in aanraking te brengen met eenhoorn. In aanraking, fluisterde hij, terwijl zijn ademhaling zich versnelde. Ja, dat was het simpele plan waarvan hij alsmaar droomde. Maar wat had hij tot nu toe gedaan om het werkelijkheid te doen worden? Eigenlijk niks, dacht hij. Helemaal niks. Alleen maar de boel ingewikkeld maken. Wat wil ik eigenlijk? Daar staat nu geen één halve zin in die ik zelf ook gebruik. Hoor.
Nee, maar het gevoel wel, hè, van wat je net zei.
Ja. Het ging alvast niet vooruit in deze alinea. En reken maar dat de volgende alinea's niet veel beterschap gaan brengen. Tenzij we het graag, misschien zou een fles wijn mij opkikkeren. Ja, dat ik daar niet eerder aan gedacht had.
Dus
een fantastische vorm van dadeloosheid.
Ja, voilà.
Ah, maar dadeloosheid, dat ken ik wel. En dan het rampzalig leven van de mens, plannen maken, maar ze niet uitvoeren. Het zal niet gelden voor iedereen, maar ik voel me er wel in thuis.
Je herkent ja. Het letterlijk, ja. Ja.
Ja. Ja. Vastlopen zo.
Ja. Wat ik ook van wat ik van Reven gelezen heb, dus duidelijk niet alles, verre van, is ook een iemand, dat hij ook iemand is die in zijn schrijven lak heeft aan morele regels, morele categorieën. Ja. Enfin, dat
klopt.
Is dat iets wat jij ook... Ja.
Daar was veel durf voor nodig in die tijd. Misschien hebben ze het nog niet makkelijk, de homoseksuelen. Mm-hmm. Maar het is toch wel... Ik denk wel dat er onderkend wordt dat het wel veel makkelijker is nu dan in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw.
Ja. En hij combineert dat dan met een soort christelijkheid? Soort
hij heeft een sterk religieus gevoel dat hij iets wat hem eigenlijk ongeveer verboden was tijdens zijn communistische jeugd, waardoor hij het communisme ook zo haat. Alleen niet alleen daardoor. Want hij zegt zelf terecht, ze denken dat het thema is bij mij, de homoseksualiteit, maar ik gebruik het begrip omdat hij erin thuis is. Maar het menselijk tekort, dat is waarschijnlijk voor hem de grote drijfveer om te schrijven. Alleen een wanhoop tegenover wat we maar zijn.
Ja, ja. Ja. En wat je zegt van... Een stuk tekst waar je zelf het gevoel hebt van dus dat soort stijl, dat komt van Reven of dat is misschien gebeurt dat vaak of nog dat je zo een iets leest of las en daaruit dan een stuk haalt zeg van, oh, dit moet ik gebruiken, tekst moet ik omvormen.
Nee, dat niet. Ik heb gewoon door zoveel te lezen van Reven beginnen merken dat in wat ik zei ik dacht, ja, maar dat is omdat ik hem heb gelezen. Eigenlijk uitbreiding van mijn woordenschat,
ja.
Maar makkelijke. Door het altijd maar opnieuw te lezen. En een beetje, zonder dat speciaal te willen, maar een beetje de stijl overnemen.
Ja.
Maar een beetje.
En heb je hebt van hem niet alleen dit, maar ook andere dingen gelezen dan?
Ja, ook dingen die bij mij niet pakten. Er is zo, ik denk dat het door zijn vriend komt die meer pedofiel was aangelegd. Dat hij het om die jongen wat vooruit te helpen met wat verhaaltjes, heeft hij Wolf geschreven, geloof ik. Maar er zijn zo boeken waar ik niks aan heb. Maar Bezorgde Ouders vind ik heel sterk, Nader tot U.
Mm-hmm.
Zijn brievenboeken ook. Er was eentje die het serieus nam met astrologie. Dat maakt mij daardoor niet serieus. Het is gewoon, het houdt me niet echt bezig. Maar de manier waarop het hem bezighoudt, dat laat zich makkelijk lezen. Nu denk ik plots, en dat is een terechte vergelijking, aan iemand uit de familie Kuiken, dat is niet om te lachen, die heet dus Kuiken, die speelt klassieke muziek. En die zei op een moment over Bach, dat was heel mooi gezegd, als ik Bach speel, ik ben niet katholiek, maar als ik Bach speel, dan ben ik wel katholiek. Dat vind ik mooi weergegeven. Om in die wereld, je moet meedoen als je in die wereld stapt.
Ja.
Maar de stijl is nummer één. Hij heeft ook een heel mooie lezing gegeven, Reven. Zelf schrijver willen worden of zoiets, of zelf schrijver worden. Hij heeft 4 lezingen gegeven, ergens op een hogeschool, waarin hij de luiken... het is zo'n 4 luiken verhaal. Maar bovenaan staat stijl.
Alla.
En dat begrijp ik ook, want het is door zijn stijl dat ik hem wil lezen... Niet door zijn homoseksualiteit. Of iemand bi of hetero of homo is, dat maakt iemand geen betere of slechtere schrijver.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Jij hebt, even los van de boeken, jij hebt in 1996, op het moment van ons gesprek, 28 jaar geleden, heb jij, denk ik, je eerste Lifetime Achievement Award gekregen. De Gouden Prosper van het Weekblad Panorama. 28 jaar geleden.
Ja, dat is kunnen.
28 jaar geleden, de eerste Lifetime Achievement Award. Oh my god. Maar Allee, ja, wat denk je daarvan? Ik weet niet, dat is geen vraag, hè.
Ik heb algemeen gedacht, ik ga niet... Ik vond het heel moeilijke materie, prijzen. En weet sowieso dat het gewoon het grote feest is van de organisatoren die zo'n prijs in elkaar knutselen. Maar weigeren vind ik zo... Oh, dat maakt zoveel lawaai. En niet te veel zeggen en dan dank, wel dank u zeggen, maar ja, voor de rest de dingen laten wat ze zijn, dat leek mij, ja, de beste tactiek. Ja.
Ik heb
het zo vaak gezegd, zijn er niet bang van begraven te worden bij het fenomeen lifetime achievement en noem maar op. Ik denk natuurlijk de hele tijd bij mezelf, waarom moet alles in het Engels? Ik word er fanatiek in op den duur. Ik liep gisteren door deze stad Brugge. Dacht een restaurant te zien dat mij beviel. Maar bij alle duiding was er niets meer in het Nederlands. Alles in het Engels. En dan dacht ik, barst. Ja, ik ben niet voor principiële zaken, maar ik word er bijna principieel in.
Ah, ja. Ja.
En natuurlijk is dat echt vechten tegen de bierkaai. Want dat, nu noem ik iets op wat als een vloedgolf allang over ons heen is gestroomd. Tja. Mm-hmm. En mopperen heeft zeker geen zin.
Ik heb de indruk dat jouw muzikale carrière zo een voortdurende, maar verbeter mij, een voortdurende slinger is. Zo van groepen naar solo, van groots naar intimistisch. Dat dat zo eigenlijk heel de tijd in 5 jaren of zo, of lang, oh, ja, heen en weer. Is dat iets typisch muzikant? Is dat iets typisch voor jou? Klopt dat überhaupt?
Ten opzichte van mijn werk zit ik in een rare situatie meestal, dat de andere, met grote A, meer een zicht heeft op mijn werk dan ik zelf. Ik ploeter maar voort, maar ploeteren is wel te somber uitgedrukt. Voor mij is de meest opvallende wending, maar dat gaat niet over of het met 5 man spelen is of alleen spelen. De meest opvallende wending was een succes dat niet te bestieren viel en te besturen viel. Dat was het succes van Liefde voor Muziek. Daardoor zat ik constant in een satiricon film van Fellini, maar dan in Nederland in feesttenten. En ik dacht, dit hou ik nooit vol, ik word gek. Want keurig opgevoede Nederlanders die in radio- en tv-programma's zitten, die weten niet waar het over gaat. Het gaat over gemeentelijke dorpsfeesten, eventueel ook de Randstad hoor, maar waar de Hollander op zijn gevaarlijkst is. Hij heeft namelijk gedronken. Hij weet totaal niet meer wat hij doet. En zoals ooit een Hollandse zei in ons milieu, ouderlijk milieu, alle remmetjes los na 2 glazen wijn. Maar ze zijn ook allemaal los. Ze zijn zo ingebonden tijdens hun leven, dat wanneer alles mag, doen ze ook alles. Alleen in de afbraaksector. En ik ga dat nooit vergeten, wat ik daar zag. En als ik dan bij een welopgevoede keurige Hollander mijn verslag doe, dan denkt hij dat ik zit te eilen, denk ik.
Echt waar?
Ja. Die bacchanalen, die dat compleet uiteenvallen van humanisme. Maar goed.
En dat was door.
Dat is populair zijn
nummer,
in Nederland.
Ja, door dat, ja, vanaf daar.
Maar ja, er zijn 100 manieren van populair zijn. Maar het leidde mij tot de sector waar normaal, de groep normaal, kan stand houden. Chapeau daarvoor. Ik vind dat hun eerste hit vond ik ook heel goed. Oerend Hart. Maar wat zij hadden, een gast met een mengtafel waar een plastic kap over hing. Want als dat bier in het mengpaneel vloog, was het optreden gedaan. Maar ik was niet in de stemming voor dat soort voorzieningen. Ik wou vooral weg. En dan was de wending, alle optredens aannemen, dat ging over in hengelen naar het circuit van theaters en culturele centra. Waar we een moeizame start hadden, juist omdat ik op dat moment zo populair was. En als je populair bent, dan kan je moeilijk deugen op cultureel niveau.
Ah ja, dus dat was, zat met die
je moest jezelf bewijzen.
Enfin,
dat zeiden ze niet, maar je voelde het.
Dat is heel raar. Van nu bekeken is dat heel vreemd dat je dat vertelt.
Ah ja.
Toch?
Ah, wel, dat is wat ik het beste zie.
Ja.
En van dan af voelde je wel een cultureel programma, zullen we nu maar zeggen. Dat kan je 2 seizoenen doen, maar je voelt zelf, het is niet natuurlijk exact na 2 seizoenen, maar je voelt zelf dat iets aan het opgeraken is. En dan ook vanuit de centra komt dan automatisch de vraag, welk programma zal het zijn waarbij me niet verwacht dat je gaat zeggen, gewoon hetzelfde programma als daarvoor. En in die zin herken ik wel je ontdekking, dat ik de ene keer zo werk en de andere keer met een ander scenario.
Hmm.
Maar dat is echt alsof het toneelstukken betrof.
Ja, oké, begrijp ik. Ik heb ik werk voor Willy, Radio Station Willy, en ik heb daar een boek, een soort gastenboek, waarin ik, als er een muzikant komt, daar vraag om daar iets in te schrijven. Jij was een tijd geleden bij mij te gast.
Huh?
En je schreef daarin, ik heb gehoord dat je van boeken houdt, dus ik dacht, dat komt wel goed.
Ja.
Is dat een criterium dan?
Ik vind het een onjuist vooroordeel, maar automatisch hanteer ik het. Je kunt net zo goed zeggen dat mensen die geen boeken lezen, dat ze die wellicht niet nodig hebben, omdat ze zelf genoeg wijsheid uit het dagelijks leven hebben gepuurd. Voor mij ook goed hoor.
Ook goed, ja.
Maar ik heb gevoelsmatig, denk ik wel, dat... Ja, dat is nog zoiets. Reven. Ik denk dat Reven werd bezig gehouden met de vraag van anderen. Kan je de wereld niet onderverdelen in lezers en niet-lezers. Maar hij had meer dat je de mensen beter kan onderverdelen in stad en platteland. En niet, dat was niet om de plattelandmensen in discrediet te brengen. Integendeel. Qua voeten op de grond. Allee, ik zie... Maar nu vind ik het uit of weet ik het nog. Hij had een hekel aan Amsterdam waar hij geboren en getogen is. En wat je zeker hebt en waar hij zeker niks van moet weten, is van de aangespoelden die de grote stad opzoeken, omdat ze het daar gaan maken. Maar meestal zijn ze alleen maar aan het ouwe hoeren wat ze allemaal gaan doen. En dat is dan een Dylan quote, geloof ik. Creatieve mensen zie je niet. Die zitten ergens op een zolder iets te maken. En ik herken ook van de grootstad al die figuren die al speciaal zijn uitgedost, zodat je al kan denken, vast een artistiek type. En die dan op café uitleggen wat ze allemaal van plan zijn. Daarmee was ik ook in de wolken met het liedje van Hugo Matthijssen. Dat was dat tv-programma Wie schrijft, die blijft. Hè. Hij heeft dan zijn niet gemaakt. Wie schrijft, die blijft vaak hangen in cafés. Dat vond ik wel zalig.
Oké.
Ik denk dat Reven juist doelde op de behoorlijke nuchterheid van de eerste, de beste plattelandsmens.
Ja.
Dat herken ik zelf in een diepe West-Vlaanderen. Van, verkoop maar geen flauwekul. Enfin, dat zwijg en werk van West-Vlaanderen, dat past in de kraam van Reven eigenlijk. En het werk, dat zien we dan wel wat dat is. Of dat een creatief proces is, of gewoon lopende bandwerk. Het is altijd verdacht als iemand heel veel te vertellen heeft over zijn artistieke bezigheden.
Oké, heel goed. Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
De 3 boeken luiden Winnie de Pooh van E.E. Milne.
Ja, 2.
2. L'étranger van Albert Camus.
En 3.
En ten derde Bezorgde ouders van Gerard Reven.
Ik heb nog niet eens gezegd, is dat jouw boekenkast die daar staat?
Ja, voor mij, want ik doe veel boeken weg.
Ah ja, ik heb nog niet eens gevraagd, dan moet ik nog vragen. Je doet boeken weg.
Ja, ik heb platen luister ik opnieuw, boeken lees ik niet opnieuw.
Okay.
Enkele uitzonderingen daar gelaten.
Ja. Ja. En daar staan nog een paar boeken die je toch dan houdt, die je bewaart.
Goh, het is niet zo oordeelkundig als... als ik me zou kunnen wensen, eventueel. Het is een allegaartje.
Okay.
Want, pas op, ik kijk zelf bij andere mensen direct naar wat ze in de boekenkast hebben staan en wat ze in de platencollectie hebben. Maar ik denk dat het een misverstand zou opleveren wanneer men zou zeggen, ik ga eens kijken welke boeken daar staan.
Ja, oké, begrijp ik.
Maar niet 100% misverstand, maar wel ten dele.
Ja. En hier ligt op tafeltje, ben je daarin bezig? In het,
Nee, dat heb ik van iemand gehad die dat vond in de...
Oké, het is het boek van Prince, over Prince, The Beautiful Ones.
In de kringloopwinkel.
Ah, voilà, ja. The Beautiful Ones van Prince.
Ik zal wel zien of het iets is.
Ja, met foto's en zo.
Wat ik tot nu toe van Prince heb gehad aan literatuur, daar had ik niet veel aan.
Dat is vrij beperkt. Mag ik jou bedanken?
Ja, zeker.
En veel succes. En dankjewel voor jouw gastvrijheid. Dankjewel.
Ah, maar graag gedaan. Het is maar beperkt tot één tas koffie. Tenzij je een tweede wilt, dan volgt de rekening.
Dit was mijn gesprek met Raymond van het Groene Woud. Toen ik na onze babbel even naar het toilet ging, hoorde ik hem in de living Milor van Edith Piaf spelen aan de piano. Ik nam nog een foto van de boekenkast en van ons beiden. Die vind je allebei op de website wimoosterlink.be bij de show notes onder het kopje podcast 3 boeken. Raymond is niet de eerste muzikant die ik naar zijn 3 boeken vraag. Eerder had ik Lady Lynn te gast, Tom van Laren van Admiral Freebie, Raf Walschaars van Comilfo, Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers, Guido Belcanto, Stijn Meuris, Fenne Kuppens van Whispering Suns, Gabriel Rios, en dat zijn enkel muzikanten. Kijk even in de app wie je allemaal gemist hebt in deze podcast. Abonneer je op deze podcast, dan mis je geen enkele aflevering. En geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, als dat kan. Sterren kan je ook soms geven. En als je iets post over de podcast online, dan mag je mij taggen. Op Instagram kan je ook 3 boeken taggen. En nog één vraag. Laat vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.